Je luistert naar een opname van de Meet & Greet programma Transformatie Jeugdhulp. In oktober en november 2020 werden 8 online ontmoetingen georganiseerd tussen zorgprofessionals en de projectleider van één van de projecten van programma Transformatie. Over de praktijk, waar ze tegenaan lopen, wat ze hebben geleerd en wat ze hopen dat verandert in de jeugdhulp. Met deze keer Roos van Someren over haar project Familiekracht.
Welkom allemaal, kunnen jullie het allemaal zien zo? Ja, ik ben Roos van Someren, projectleider van Familiekracht. Welkom bij deze Meet & Greet. Familiekracht is een werkwijze voor multistressgezinnen. En we werken daarin samen met Altra en Madi. Wij constateerden eigenlijk bij de opvoedpolie, daar zijn we al behoorlijk gewend om systemisch en ook wel integraal te werken. En toch constateerden we dat er heel vaak de problematiek bij het kind wordt gelegd binnen het jeugdhulpstelsel, terwijl eigenlijk de problematiek bij het gezin ligt. En er zijn factoren, dingen die er niet altijd helemaal goed gaan, dingen die moeilijk zijn voor gezinnen die eigenlijk veel invloed hebben op de ontwikkeling van de kinderen. Dat zie je mooi terug in dit model, hoe dat zich allemaal tot elkaar verhoudt. Aan de ene kant bestaansonzekerheid geeft emotionele nood bij ouders. Dat heeft invloed op het ouderschap. Dat heeft invloed op de ontwikkelingsuitkomsten voor kinderen. Maar ook echtelijke conflicten zorgen voor emotionele nood. Die zorgen ook weer voor bestaansonzekerheden op armoede en dergelijke. Dus heeft alles met elkaar te maken. Maar wat vooral van belang is dat allemaal binnen een gezin met elkaar te maken heeft. Zo zagen we dus dat er problemen op verschillende domeinen kunnen spelen. Dat gezinnen heel veel worden doorverwezen. Dat uithuisplaatsingen vanuit crisis worden gedaan. Dat eigenlijk heel vaak de oplossing ook wordt gelegd bij het kind en bij de jeugdhulp. Maar dat geen structurele oplossingen biedt. Omdat er te weinig gekeken wordt naar het gezin als plaatje totaal. Als systeem, zoals we natuurlijk in vakjargon zeggen. Daar is uit voortgekomen het idee om daar een beter gerichtere werkwijze op te maken. Dat hebben we gedaan aan de hand van praktijkervaringen in de zorg. Een eerder team wat ook in Amsterdam heeft gedraaid vanuit de opvoedpolie en Altra. Daarnaast is daar veel afstemming over geweest met ouders en jongeren. En is er natuurlijk ook gekeken naar wetenschappelijke onderbouwing. Daar is de werkwijze Familiekracht een intensieve hulpvorm voor multistressgezinnen met kinderen in de leeftijd van 0 tot 23 jaar. Dus er kan ook alle verschillende leeftijden meerdere kinderen zijn. Waarbij sprake is van rechtzetproblematiek of een vermoeden van bij ofwel het kind ofwel de ouder of allebei. En een vastgelopen thuissituatie door maatschappelijke problemen. Eerdere hulp was vaak niet duurzaam effectief. En onze inzet is intensief en vaak wel, de verwachting is dat het langer dan 1 jaar duurt. Maar het is allemaal maatwerk, maatwerk, maatwerk. Dus het kan ook korter. Kan ook nog wat langer, kan wat minder intensief en allerlei verschillende behandelvormen. Maar daar komen we zo op terug. Binnen Familiekracht werken we met 9 leidende principes. Een van de eerste lessen die we al leren is dat het er misschien een beetje veel zijn. Dus daar gaan we ook mee aan de slag. Maar degene die echt wel voorop staat is de gezamenlijke besluitvorming. Daarnaast de veiligheid natuurlijk in het gezin van belang is. Veerkracht in het gezin van alle gezinsleden, maar ook het gezin samen. Aandacht voor al die verschillende levensgebieden en veel aandacht voor het netwerk. En zo hopen we ook het gezin en de kinderen daarin weer een veilige en gezonde ontwikkelsituatie daaraan mee te helpen. De doelen die wij hadden, die pasten ook goed bij het Transformatiefonds. Dus begin 2020 werken we daarmee samen. Daar zijn we ontzettend blij mee. En ons project bestaat er eigenlijk uit dat we opstarten van een integraal team. We zijn daarmee gestart in Zuidoost. Daar willen we natuurlijk graag alle praktijkervaringen met de werkwijze ophalen. Daarvoor doen we ook praktijkonderzoek met een praktijkonderzoeker die dicht is aangehaakt op wat we doen. En van daaruit gaan we al die ervaringen en de onderzoeksresultaten meenemen in de doorontwikkeling. Om verder te kijken hoe we de werkwijze van familiekracht kunnen uitbouwen. Zoals ik zei, bouwen we aan een team. Dat opbouwen zijn we natuurlijk al eerder begonnen, maar echt gestart in april van dit jaar. Met alle coronaperikelen van dien natuurlijk. We hebben een multidisciplinair integraal team. Met GZ-psychologen, meerdere gezinscoaches, systeemtherapeuten, jongerencoach, kinder- en jeugdpsychiater, maatschappelijk werker, cliëntondersteuner van de MADI. En een collega ouder-kindtherapeut van Altra. En die zorg die bieden we dus op jeugdhulp. Of zo komen de kinderen binnen bij de opvoedpolie. De MADI heeft daarin natuurlijk zijn eigen trajecten. En inmiddels hebben we al 9 gezinnen in zorg. Met, ik weet niet hoeveel kinderen, want het zijn er een heleboel, maar 13 aangemelde kinderen van die 9 gezinnen. We zijn dus het team gestart met daarin werken we met de werkwijze van familiekracht. Nou, wat houdt dat nog meer in, behalve die leidende principes? Het houdt in dat we eigenlijk een hele grondige analysefase doen. Daarin behandelen we een tijdslijn, bijvoorbeeld. Daar kijken we niet alleen naar het aangemelde kind, echt naar het gezin. Hoe hebben ouders elkaar ontmoet? Wat heeft dat betekend? Waarom heeft dat een invloed? En wat gebeurde daarna? Wat is er allemaal gebeurd in eerdere hulpverlening? Wat werkte daar wel? Wat werkte er niet? We maken een genogram. Ik weet niet of dat een bekende term is. Dat is een overzicht van de hele familie. We maken een uitgebreide krachtenanalyse op meerdere domeinen. Wat gaat er wel goed? Dat zijn de wensen van een gezin. En van daaruit komen we eigenlijk met het gezin gezamenlijk tot een plan over wat belangrijk is en wat er nodig is. En dan starten we de behandelfase en die is compleet op maat. Dus dat kan betekenen dat in het ene gezin we kijken op welke manier moeder een traumabehandeling kan krijgen. En er gewerkt wordt aan de hechting tussen ouder en kind, we kijken naar stabilisatie in de omgang tussen ouders. We kijken naar gedragsproblematiek bij de kinderen en zo verder. En van daaruit gaan we natuurlijk afbouwen, kijken naar de toekomst. Wat heeft het gezin nodig om echt zelf ook weer verder te kunnen? En dan kunnen we kijken naar afsluiten. Daarbij vinden we het heel erg van belang om de samenwerking aan te gaan met betrokken partijen die er al zijn. Dus niet overnemen, maar echt aansluiten. We kijken ook naar de hulp op maat bij de passende organisatie. We kunnen niet altijd alles zelf. Maar we willen wel graag samen met die andere organisatie kijken hoe gaan we dit prioriteren. Wat is eerst belangrijk? Nou, dat doen we ook met de volwassen GGZ. En daar hebben we ook graag de korte lijnen mee. Dus daar hebben we veel contacten al gelegd. We doen de gezamenlijke besluitvorming door middel van regelmatige gesprekken met het gezin en het netwerk. Echt evalueren of we op de goede richting zitten. En we steken gebiedsgericht in. Samen met het netwerk vanuit de sociale basis kijken we ook actief naar wat die kunnen bieden. Zoals ik zei, doen we dus praktijkonderzoek. Dat is echt gericht op proces en ervaring, niet de effectiviteit. We kijken of we eigenlijk wel volgens die leidende principes werken. Doen we dat allemaal? Doen we wel wat we zeggen dat we doen? En we kijken natuurlijk wat er goed gaat en wat er minder goed gaat en wat verbeterd kan worden. En dat doen we met de teamleden samen, maar ook met de cliënten en op basis van vragenlijsten en de dossiers uiteindelijk. En daarnaast stomen we door naar de doorontwikkeling van de werkwijze. Daar nemen we alles wat we ervaren en hebben gehoord, nemen we daarmee om te kijken hoe kunnen we de werkwijze nog meer aanscherpen. Daar hebben we inmiddels al behoorlijk wat ideeën voor. Onder andere het idee van een toolkit. Dus veel meer de handvatten voor het hoe, omdat de werkwijze nog erg handvatten voor het wat geven. En daarin ook hoe ga je implementeren en kan je daar een handleiding voor maken voor eventuele volgende teams. Nou, wat hebben we zo al ervaren de laatste maanden? We merken dat de leidende principes veel houvast geven aan de uitvoering. Het is fijn om langs een lat te denken, zoals de gezamenlijke besluitvorming van: hebben we dit nou echt wel samen gedaan? Hebben we alle opties voorgelegd? Daarnaast merkten we dus dat er eigenlijk een behoefte is aan het vormgeven van de hoe doen we dat allemaal? Daar maken we instrumenten voor, zoals die krachtenanalyse. Eigenlijk merken we dat er heel weinig is aan dat soort instrumenten wat echt gericht is op het gezin. Heel veel is gericht op de aangemelde cliënt en vaak is dat dus bij ons het kind. In die toolkit zit inmiddels ook bij ons de Jim, de jouw ingebrachte mentor. Daar zijn we ook ontzettend blij mee, want dat geeft echt weer ook een boost aan het inzetten van het netwerk. En het leuke is dat het ook een hele nieuwe blik geeft op de timing eigenlijk. Van wat moeten we nou eigenlijk eerst doen? Wat is er als eerste belangrijk? We merken dat het heel erg veel werkplezier geeft om echt met z'n tweeën het gezin in te gaan. He, dus naast dat we ook nog het team eromheen hebben om daarin te steunen, gaan we ook gewoon met z'n tweeën naar het gezin om de gesprekken te doen. En maatschappelijk werk is ontzettend fijn om te hebben. Niet alleen voor die gezinnen waar echt schuldenproblematiek speelt. Maar juist ook die gezinnen die net een beetje op het randje zitten. De maatschappelijk werk heeft ontzettend veel kennis van de sociale kaart, van de mogelijkheden, van potjes, van ondersteuning. Daar zijn we ook erg blij mee dat die gewoon wekelijks bij ons in team zit. En we hebben veel gekeken naar de samenwerking met volwassenen GGZ. Hoe willen we dat nou vormgeven? Hebben we behoefte aan advies? Nou, we hebben al heel veel GGZ-kennis in huis, in het team. En komen er zo steeds meer achter, ja, waar we nou eigenlijk in het team echt behoefte aan zouden hebben. En ondertussen hebben we heel veel contacten gelegd met partners. Om vooraf te zeggen van nou, als we samen een cliënt hebben, dan willen we heel graag ook die gezamenlijke besluitvorming samen doen. Kunnen jullie daar je ook bijvoegen? En op die manier alvast de contacten warm houden eigenlijk. We merken dat onze grondige analyse echt wel een band creëert met de gezinnen. Dat geeft heel veel vertrouwen. Meer dan we gewend zijn. De krachtenanalyse en de tijdslijn die zijn al een soort interventie. Het was voor ons bedoeld als een soort inventarisatie. Het blijkt een interventie te zijn. Waardoor mensen ook actiever lijken te worden. De buurt vraagt eigenlijk van ons en onze gezinnen om echt heel gebiedsgericht te werken. We horen gewoon dat in Zuidoost gezinnen bijna niet over de grenslijnen van de wijken gaan. Dus zelfs het stadsdeel is eigenlijk al groot. Dus we zijn heel erg op zoek naar wat is er bij ons om de hoek. En daarbij kijken we dus ook echt meteen naar de mogelijkheden bij de sociale basis. Is er ergens een sportclub? Is er een buurthuis? Is er een lotgenotengroep voor ouders? Wat is er allemaal mogelijk? Kan die ene jongen af en toe even naar een studio om muziek te maken als hij dat fijn vindt? Zodat je eigenlijk direct ook in kan zetten. En we zijn druk bezig met hoe cliëntenparticipatie vorm te geven. En we merken eigenlijk ook in die werkwijze waarin we zoveel ruimte hebben, moet er nog meer aandacht komen voor maatwerk, maatwerk, maatwerk. Want dat is nodig en ook dat vragen de gezinnen van ons. Nou, dan ben ik er doorheen. Ga ik deze even afsluiten. En dan ga ik ondertussen even kijken. Zie ik al een heleboel vragen. Eerste vraag is, hebben jullie een vaste partner voor volwassen GGZ? Nee, die hebben we dus op dit moment niet. We hebben, zoals ik zei, veel, ook op volwassen vlak veel GGZ-kennis in het team. En we hebben wel meerdere partners waar we dus van tevoren een warm contact mee hebben gelegd. Dus waar we ook zeker op terug willen gaan grijpen. Maar nog niet één partner. En we merken ook dat er in sommige gezinnen is er natuurlijk al GGZ betrokken. Dus je moet ook flexibel zijn in het aanhaken van andere partners. Dus daar zijn we druk mee bezig. Volgende vraag. Wie pakt de bestaanszekerheid, problematiek, schulden, armoede, woonproblemen, etc. en volwassen GGZ-problematiek op? Nou, die bestaanszekerheidsproblematiek. Die bespreken we dus met de MADI. En we hebben natuurlijk één cliëntondersteuner in het team. Maar die heeft ook weer een hele organisatie achter zich. Zoals een schuldhulpverlener. En contacten op dat vlak. En zij starten ook gewoon met de gezinnen. Dus ze hebben ook direct contact met onze gezinnen. Dus niet vanuit een advies en consult. Maar gewoon starten met een traject als het nodig is. Nou, die GGZ, er komt nog een GGZ-vraag voorbij. Die heb ik volgens mij net beantwoord al.
Misschien toch nog iets aanvullend dan. Want je zegt okay. Dat dus de banden kort zijn. Maar wat betekent dat voor deze gezinnen op dit moment? Zien we al beweging in het GGZ-veld?
Zien we bewegen, ja, we zijn nog maar net begonnen. Dus ik moet erbij zeggen dat heel veel van onze gezinnen echt nog in de analysefase zitten. Dus daarin zijn we aan het kijken. En de inschatting van wat we denken dat er nodig is, die kunnen we redelijk goed maken. Dus we kunnen redelijk goed een inschatting maken of er sprake is van een trauma bijvoorbeeld. En of we denken dat daar iets mee zou moeten gebeuren. Dus daar kunnen we ook dan op insteken en daar dan de juiste partner bij vinden.
Want ja, ik had diezelfde vraag ook gesteld. Stelling ook wel gesteld, maar waar wij zo ontzettend naar op zoek zijn met z'n allen natuurlijk, is hoe krijg je nou in godsnaam die volwassen GGZ ook aan boord? Hè? Niet om mee te denken, maar de ouders hebben vaak natuurlijk een GGZ-probleem. Hoe zorg je, ook al zitten ze niet in de wachtkamer, dat ze erbij komen en mee gaan doen? En niet alleen maar met je meedenken. En jullie kunnen natuurlijk ook heel veel beoordelen, maar op een gegeven moment is het een volwassen GGZ-probleem dat ja. Een deel van de problematiek bepaalt.
Ja, nou ja, we zijn dus nu... We zijn gewoon gebonden aan de vaste verwijslijnen. Maar wat we merken wel dat de collega's uit de volwassen GGZ enthousiast zijn over wat we doen en er ook voor openstaan. En de echte, hè, hoe gaan we dan samen die behandeling aan? Daarvan hebben we dus ook aangegeven. Van, het is echt belangrijk dat we ook goed kijken naar wat doen we eerst en wat komt er later. Hè, als wij denken dat echt het trauma van moeder eerst behandeld moet worden voordat wij iets kunnen, dan gaan we daarover in overleg. En als we denken van hey, wij zijn nu met een intensief traject bezig, dus doe dat even, kan dat even uitgesteld, gaan we daar ook over in overleg. Dus we zoeken wel heel nauw die verbinding op. Maar het is, het blijft zoeken. Absoluut.
Roos, Roos, mag ik daar nog wat over zeggen? Wij hebben al een lijntje, hè? Monique de Wilde en ik, wij hebben de samenwerking met Levo en Arkin, zijn we echt concreet aan het vormgeven. We bespreken ook echt gezien met Arkin. En wij hebben al afgesproken dat wij hier met elkaar verder over van gedachten wisselen. En ik denk dat het goed is dat wij onze ervaringen ook echt met elkaar delen. Wij hebben dat lijntje, zijn daarmee bezig. Jullie hebben ook ervaringen. En ik denk dat het heel goed is dat we ook deze meet and greets gebruiken om onze link weer te verstevigen en te zorgen dat wij uitwisselen. En dan kunnen we denk ik beide van profiteren.
Ja, zeker. Ja. Maar we merken dus ook van de vraag eigenlijk die je neer moet leggen bij de GGZ is, kan ook best wel verschillend zijn. Ja, ook omdat de GGZ zo toch wat is opgesplitst, zeg maar. Dat je voor het ene probleem moet je hier, voor het andere probleem moet je daar. Dus daar, dat is ook weer maatwerk. En daarin moet je je ook verhouden tot wat er allemaal is. Even kijken. Met betrekking tot de grondige analysefase, hoe verhoudt dit zich tot analyse die bijvoorbeeld door ketenpartners al gedaan is? Dat is een terecht punt. Daar zijn we volgens mij ook over in discussie in het veld. Ik vind dat een lastige, want een zekere analyse is ook gewoon nodig, omdat je daarin ook het contact met elkaar opbouwt. Het is heel lastig voor een zorgaanbieder om met een uitgewerkt plan van daaruit direct aan de slag te gaan. Als die mensen komen nieuw bij jou binnen, die zijn niet meteen met jou vertrouwd. En door met elkaar in gesprek te gaan, eerst eens over koetjes en kalfjes te praten en van daaruit verder uit te bouwen van, goh, wat is er allemaal gebeurd, maak je ook een zekere mate van contact. Dus dat is ook belangrijk. En we hopen ook dat we nauw op elkaar aan kunnen sluiten. Dus het is nogmaals, we willen niet alleen maar overnemen. Stel dat er bij de, we krijgen jongere kinderen aangemeld. Er zit een voorbeeld uit de praktijk. Een oudere zoon heeft een goed contact met iemand van het OKT. Ja, dat moet vooral blijven. Dan moeten we op elkaar aansluiten en kijken wie doet wat en wat zijn de rollen. Volgende vraag. Onderzoek niet op effectiviteit. Hoe brengen we die dan in beeld? Dat is een goed punt. Effectiviteit is niet zo makkelijk als je maatwerk biedt. Want het is geen methodiek. Het is geen specifieke interventie. Het is echt een werkwijze. Dus hoe brengen we die in beeld? Die brengen we in beeld door aan te geven hoe de ervaringen zijn van de cliënten, hoe de ervaringen zijn van de professionals, wat we anders doen dan hoe we het vorig jaar zouden doen op dit moment. Dat is de manier waarop we het in beeld gaan brengen. Want als we effectiviteit in beeld zouden gaan brengen, dan hebben we uiteindelijk niet zo heel veel te zeggen. En dat is zonde. Even kijken. Is familiekracht ook geschikt voor begeleiding jonge aanstaande moeders? MBO niveau 1 en 2. Zeker geschikt voor jonge moeders. Het stelsel is helaas nog wel zo binnen de jeugdhulp dat we de kinderen in principe aanmelden bij de opvoedpolie. Daar hebben we wel een kind voor nodig. Dus in die zin is het fijn als er al een kind is. Dat maakt het wel een stuk makkelijker. Jonge moeders is geen probleem. Niveau is ook geen probleem. Hebben jullie ook ervaring opgedaan in het starten vanuit de crisissituatie? Nee, hebben we nog niet. We bespreken ook heel duidelijk met degene die dan verwijst dat er een zekere mate van rust weer wedergekeerd moet zijn. Dus we springen niet in op een totale onveilige situatie. We gaan namelijk niet over het besluit of een kind wel of niet uit huis moet. Ik heb het in het begin heel vaak, dat is de crisistrein. Wij moeten op de contacttrein. Anders gaan we het niet redden met de gezinnen en krijgen we niet de basis van vertrouwen wat we nodig hebben. En dat is soms hard voor de andere partijen, want dan leg je daar de verantwoordelijkheid bij bijvoorbeeld JBRA. En aan de andere kant zit daar ook de verantwoordelijkheid voor veiligheid. Dus het is niet zo dat we geen gezinnen aannemen waar onveiligheid speelt. Het gaat wel vaak veel meer om chronische onveiligheid. Dus veiligheid die steeds maar voortduurt. Of waarbij je wil voorkomen dat er steeds weer crisissen ontstaan. Maar we starten niet specifiek in de crisis. Grondige analyse in de vorm van tijd nemen voor kennismaking geeft ruimte voor een band. Elske, is cryptisch.
Ja, wat ik daarmee bedoelde is, wat in die grondige analyse creëert de band? Is het simpelweg gewoon dat je niet meteen haast maakt, doelen moet realiseren, maar dat je eerst gewoon eens de tijd neemt om mensen dat onthaasten, hè? Dat helpt vaak vooral.
Ja.
Of zit er iets anders in die grondige analyse wat maakt dat je merkt dat het werkt voor de relatie?
Meerdere dingen. Het onthaasten, absoluut. De krachtenanalyse is, merken wij dat dat heel positief is. En ook als er de ouders het nog lastig vinden, niet mee willen gaan eigenlijk in het verhaal, is de krachtenanalyse iets wat je gewoon altijd kan doen. En ook de tijdslijn, echt even kijken naar, goh, wat is er nou allemaal gebeurd? Goh, wat hebben jullie allemaal meegemaakt? Wie was er daarbij een fijn contact? En dat geeft eigenlijk allemaal op zijn eigen manier weer die extra band of het ervaren van vertrouwen. Maar onthaast is daar zeker een groot deel van. Nog een vraag van Nelleke. Wat is de leeftijdsafbakening, ook jeugd- en veiligheidsdoelgroep? We gaan echt van 0 tot ouder dan 18 als het moet. We hebben ook een collega's van de Kerkspres. Dat is de jongere tak van de opvoedpolie. Er zit een jongere coach in ons team. En al onze collega's hebben eigenlijk ervaring op meerdere leeftijden. Ja, we hebben zeker ook een gezin bijvoorbeeld met 3 kinderen, 15 en 15. Maar zoals ik eerder zei, we hebben ook 17-jarigen. Wat gaat er nog meer gebeuren in het project de komende periode qua fases, aantal gezinnen? We werken toe naar in principe 20 gezinnen. Zoals ik eerder heb aangegeven, zijn we nog bezig met het praktijkonderzoek. Daar gaan we dus eigenlijk nu pas mee beginnen. Dus dat gaan we nu opzetten. In eerste instantie gesprekken met de collega's, interviews met de cliënten. En daarna gaan we de doorontwikkelingen oppakken. Dus gaan we de werkwijze meenemen. Maar we zijn ook inmiddels al druk bezig met het verzamelen van de eerste lessen. En die komen ook binnen het transformatiefonds. En alle ontwikkelingen daar komen die natuurlijk ook met versnelde spoed naar voren. Dus daar hebben we ook aandacht voor. Volgens mij ben ik er dan aardig doorheen qua vragen. Is er verder nog een spontane vraag? Ik zie nog een handje. Van Clement.
Ja, klopt. Ja, ik vroeg me af wat want de uitgangspunten aan zich zijn niet nieuw. Ik denk de praktijk, in de praktijk lukt dat gewoon niet altijd. Hè? Ik bedoel, we doen met z'n allen ons best. En wat je feitelijk doet is dat je zegt van nou, ik heb hier een aantal gezinnen en daar doe ik heel veel extra focus op. Ben je dat met me eens? Herken je dat? Of?
Ja, absoluut. Ik zou ook nooit beweren dat we compleet uniek zijn. Ik krijg ook vooral van samen doen altijd, ja, maar dat doen we bij samen doen ook. Wat is er dan anders? Nou ja, bij ons hebben we natuurlijk de focus ook heel erg op de kinderen. Hoe zorgen we dat de kinderen weer veilig zijn en dat de ouders daarin hun rol als ouder voldoende kunnen oppakken? En wat ik zelf wel heel mooi vind, is dat we die gezamenlijke besluitvorming ook echt voorop zetten. En die daar langs alles eigenlijk te checken. Dus bijvoorbeeld ook welke stappen zet je als er wel sprake is van een crisis, terwijl je bezig bent en er onveiligheid is. En hoe zorg je dan, want dat zijn eigenlijk de momenten waarop het echt moeilijk wordt, om gezamenlijke besluitvorming goed een rol te geven. Dus hoe zorg je dat je dat leidende principe behoudt? Als er 5 keer wordt gezegd dat er geen netwerk is, hoe ga je daar dan mee om? Hè? Dus die leidende principes geven wel echt houvast aan hoe je het wil doen. En waarvan je denkt, daar moet ik steeds weer op teruggrijpen. En dat vind ik wel, dat is misschien ook niet nieuw, maar het is wel een hele prettige manier van werken die nog niet overal zo sterk naar voren komt.
Heb jij nog gedachten over wat in de huidige werkwijze de grootste, dus zeg maar niet de nieuwe werkwijze die jullie nu doen, maar in de huidige aanpak, grosso modo, wat zijn de belangrijkste belemmeringen waarom zeg maar dit wat jullie nu in het project doen niet lukt? En 2, heb je dan wellicht al gedachten over van wat zou dan helpen daarin?
Wat wij doen is inderdaad heel veel extra focus en heel intensief. Dat moet je natuurlijk zeker niet voor alle gezinnen doen. Dat is ook niet nodig en niet wenselijk. En dus daarin moet je wel goed onderscheid blijven maken. Maar over het algemeen hebben we natuurlijk wel een tendens gehad de laatste jaren, waarin er gewoon ingestuurd werd op een bepaalde hoeveelheid tijd. En dat werkt gewoon tegen voor deze gezinnen. Dat is niet, dan krijg je dus dat ze steeds rondgestuurd worden. Hey, je bent 9 maanden bezig en dan is het programma afgelopen en dan staan ze weer op straat. Daarnaast nemen wij dus ook echt wel heel erg de tijd om te kijken hoe zorgen we als we afsluiten dat we ook die maatschappelijke inkadering geregeld hebben. Dus hoe maken we het bedje gespreid voor het gezin op het moment dat wij afsluiten. In plaats van dat we zeggen, hier is je toekomstplan, succes. Kijken we dus, wat is er in de buurt? Wat zit er om de hoek bij dit gezin? Hoe zit het met het netwerk? Kunnen we eens een buurtgezinnen inschakelen? Is er een fijne knutselmiddag voor de oudste dochter in het welzijnscentrum? Is er een groepje waar moeder naartoe kan? Is de behandeling van vader goed belegd? Ja, dus dat je het eigenlijk veel meer probeert mee te geven, ook bij het afsluiten. En ik mis in de specialistische jeugdhulp wel de aansluiting en vice versa, op die sociale basis. Dus ik denk dat we daar ook nog veel winst kunnen behalen. Als dat een antwoord is op je vraag.
Ja, dank.
Nou, dan denk ik dat we hem bij deze maar afronden.
Hartstikke bedankt, Roos.
Okay, nou, dank jullie wel voor jullie luistervaardigheid en goede vragen. Nou, hopelijk tot ziens.
Dank je wel, tot de volgende ronde.
Dank je wel.
Deze meet and greet is gemaakt in het kader van het programma Transformatie Jeugdhulp. Een programma van de regio Amsterdam-Amsteland. Alleen samen met kinderen en ouders kunnen we de jeugdhulp verbeteren. Daarom werken we met principes die samen met hen zijn opgesteld. Wil je hier meer over weten? Ga naar www.zorgomregioamsterdam.nl/transformatieplan.